Een nieuwe dag, een nieuwe podcast van In het Wiel. Je zou er bijna helemaal gestoord van worden, maar we gaan er toch nog eentje doen. Thijs Zonneveld, goedenavond.
Goedenavond.
Ja, de Vuelta. De Vuelta kende, we hebben het er gisteren in de podcast over gehad, kende een finale waarvan jij zei, ho, 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 niet te snel de conclusie trekken dat dit zomaar sprinten wordt, want het is 1,5 kilometer aan 6%. Hier kan nog wel wat gebeuren. Nou, eer je weer in je toekomst, want Primoz Roglic wint de etappe.
Ja, dat is geen Sam Bennett of Akkerman inderdaad.
Nee,
dit was een gevalletje parcourskennis. Ja. Ik heb lekker voor de tv gezeten en gekeken naar mijn oude trainingsruggetjes met zo'n beetje nostalgie en in mijn hart. En af en toe dat ik dacht, daar was zo'n lekker bakketje.
Heb jij je eigen huis nog gezien?
Nee, ik was te laat.
Je hebt ook niet de kans gehad om het te zien. Ja, okay.
Nee, ik denk dat het niet in de uitzending. Ik denk dat het te vroeg in de etappe zat. Maar ik heb het echt nog zitten nakijken. Het kwam echt door de straat. Dus, nou ja, goed.
Kijk jij daar terug? Want ja, ik spreek je natuurlijk al jaren ook onderweg en podcastjes of niet. We kletsen er een hoop over. Heb jij daar misschien wel je meest warme herinneringen aan je actieve fietscarrière, die periode?
Nou, het was wel een heel leuk jaar. Ik reed voor echt een heel klein Spaans ploegje. We waren volgens mij met 10 of 12 renners of zo. Zoveel meer was het ook niet. En zeker nadat operatie Puerto was uitgebroken en het een beetje kalmeerde qua
broers
voor Versaitica, zeg maar, heb ik echt een onwijs leuk jaar gehad. En heb ik uiteindelijk heel veel, zeker de laatste rondes van het jaar, heb ik heel veel op kop gereden voor David Gutierrez, die later prof werd. Die ging nog naar de World Tour, naar Geox. Is hij nog 1 of 2 jaar?
Geox, jeetje.
Ja, echt een goede renner. En die, ik klom beter dan hij, maar hij was sneller. Dus hij was een soort Bettini-achtig mannetje. Dus als we het bergop een beetje konden controleren, dan kon hij elke keer die wedstrijdjes winnen. Dat was echt heel leuk. Dus uiteindelijk wel echt een vriendenteam. Ik vond dat wel. Ik heb 2 jaar in Frankrijk gereden. En uiteindelijk is dat wel echt. Er zijn heel veel leuke mensen, maar er zijn ook wel veel Fransen die echt Fransen zijn. En Spanjaarden, ja, ik ben nog eens een keer terug geweest en toen stonden ze echt allemaal te huilen toen ik aankwam. Omdat ze het zo leuk vonden dat ik er weer een keer was. Ja, dat zal je in Frankrijk niet snel meemaken.
Nee.
Nee, ja, dat was echt een heerlijk jaar. Ook echt een heel ander. In Frankrijk was alles heel netjes geregeld en had ik een soort penthouse van de ploeg. En woonde ik in het centrum van Aix-en-Provence. Was echt heel, heel pittoresk. En toen ging ik naar Spanje en toen werd ik eerst ondergebracht bij een soort familie. Die is waar op een boerderij. En dan had ik ergens 2 kamertjes onder in de boerderij. En die mensen van de boerderij zelf, die waren dus gewoon de hele dag aan het werk. En die stonden, al de deuren stonden open alleen maar. Het was echt fucking koud daar. Ik dacht, ik ga naar Spanje. Lekker weertje. Maar nee. Nee, in Cantabria, zoals je vandaag al kan zien, het is allemaal supergroen. Dus het is, het regent veel. En het is in de winter echt best wel koud. En dus die boerderij, in de boerderij stond de hele dag gewoon alle deuren open, omdat iedereen keihard aan het werk was. En dan ging ik trainen en dan kwam ik thuis. En dan was het echt super koud. Dus toen heb ik nog eens een keer zo'n verwarmingje voor mezelf gekocht. In de lokale Eroski, de supermarkt. En dat verwarmingje, dat zet ik dan bij me in de kamer. Toen had ik alle deuren dicht gedaan en dat verwarmingje opgestookt. En toen, na een tijdje, begon ik mezelf heel erg misselijk te voelen. En dan ben ik echt gigantisch over mijn nek gegaan. En toen besefte ik wat er gebeurd was. Namelijk dat ik mezelf had lopen vergiftigen. Een koolmonoxide vergiftiging.
Oh, fuck.
Ja, dat was echt heel dom. Dus dat had ook wel anders kunnen aflopen. Maar uiteindelijk heb ik gezegd, jongens, ik ga wel ergens anders een appartementje zoeken. Dus toen ben ik in Maljanjo gaan wonen, een voorstadje van Santander. In een huis wat van een hele oude mevrouw was geweest. En waar alle oude mevrouwenspulletjes nog stonden. En dan heb ik een jaar lang dat huisje gehad. En al die Spanjaarden die vonden het echt. Die zeiden, ja, maar hoe kan dat? Dan kun je dan niet, woon je dan in je eentje? Al die Spaanse gasten, ja, die gaan op uit huis als ze 35 zijn, weet je wel? Wie kookt er dan? Ja. Heel leuk jaar gehad. Ja, als ik dit zo zag vandaag, had ik wel weer zin om terug te gaan.
Ik vind wel, ik vind de podcast serietje waard, zat ik gisteren te denken na afloop.
Terug naar Cantabria.
Ja. En dan gaan wij Alberto Fernandez gaan we opzoeken.
Ja.
En deze David Gutierrez.
David. Ja. Edu González. Die is brandweerman volgens mij. En dan Pontje. Die is volgens mij politieagent geworden.
Nou, zie je. Verhalen te over natuurlijk.
Ja,
Pedrito.
Ja.
Nou ja, is voor later zo.
Het is wel leuk. Ja, dat trainingsgroepje was sowieso ook wel echt leuk. Dat was met Kobo en Frere en Mate.
Oh ja?
Ja.
Heb jij getraind met Frere?
Ja.
En dan elke dag bergop eraf rijden?
Nee, ja, hij sloot dan af en toe aan bij ons groepje. En hij deed echt helemaal zijn eigen ding. En,
niks zo vreemd.
Nee. En die zei dan echt, ja, ik heb nu 3 weken mijn fiets niet aangeraakt. En ik trainde een paar keer met jullie mee. En dan kwam hij een keer erop, kwam hij hem tegen. En dan was hij achter de brommer aan het trainen. En dan was hij elke dag 10 uur aan het trainen of zo, weet je wel. Het was altijd of de ene kant op of de andere kant op. Maar een hele aardige, lieve man.
Nou, en gewoon 3 keer wereldkampioen.
Ja. 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 Nee.
Wonderlijk succesvol. Ja.
Hij vertelde een 1 verhaal. Dat was echt het allerleukste Frère verhaal dat ik gehoord heb. Iedereen heeft een Frère verhaal. Die of met hem in de ploeg heeft gezeten. Of een paar keer met hem beweegd. Iedereen heeft een soort verhaal over Frère natuurlijk. En hij vertelde dat hij hield niet van trainen in de regen. Dus hij wilde nooit, als het regende, dan pakte hij de auto en dan reed hij gewoon een stuk verderop. En dan ging hij daar trainen. En zo aan de zee regende het wat vaker en dan reed hij gewoon het binnenland in. En dan rij je 1 grote klim op en dan zit je op een soort hoogvlakte. En dan als je nog een stuk wegrijdt, dan regent het niet meer. Dus Frère die pakte zijn auto en die reed 50 kilometer en die stapte uit en die dacht... Nee, ik rijd toch nog een stukje verder. Dus hij reed nog 50 kilometer verderop, stapte uit. Dacht, eens even checken. Keek eventjes naar de lucht en hoe het eruit zag. Dacht, nee, ik rijd toch nog 50 kilometer verderop. Dus toen reed hij nog 50 kilometer verderop was hij ondertussen 150 kilometer van huis. En toen dacht hij, ja, hier is het goed. Hier ga ik trainen. En hij liep naar de achterbank van zijn auto, deed zijn auto open en constateerde toen dat hij zijn fiets was vergeten.
Oh nee. Oh, geweldig. Hij heeft toch ook een keer zijn schoenen vergeten? Of niet 1 keer?
Ja, maar... niet 1 keer.
Ja.
Ik was bij dus een laatste... Dus hij had een soort afscheidje georganiseerd. En het was dan een rondje Mallorca fietsen. Dat is een soort toertocht. 320 kilometer. Zoiets. 312 kilometer. Een rondje Mallorca. Dus gewoon helemaal langs de randen van het eiland. En dat had hij dan georganiseerd. En dan kwamen al die oude helden. Escartin en Belloki. En allemaal dat soort gasten. Die kwamen allemaal dan naar dat eiland toe. Om die toch met hem te fietsen. En dan s'avonds heel veel bier te drinken. En te barbecuen. En toen op de dag zelf moesten we om 6 uur opstellen of zo. En dan stonden er 2.000-3.000 man of zo. En dus al die helden erbij. Sean Kelly die na... 300 meter besloot om even zo'n idiote, bizarre inhaalactie te doen bij een of andere toerist die misschien 5 keer gefietst had. En die hem zo op zijn smoel legde en zei, zo, dat is er eentje minder alvast. Escartin die er echt uitzag alsof die 80 was. En terwijl, ja, volgens mij kon hij nooit ouder zijn dan een jaar of 40, 45 toen. Maar anyway, het begon te regenen toen we aan de start stonden. En Frère die ging van start. Is na een kilometer is die zijwegje ingeslagen. Is omgedraaid naar het hotel. En toen heeft hij de hele dag gewacht. Heeft hij in zijn kamer gezeten. Heeft hij gewoon lekker filmpjes gekeken, weet ik wat. De hele dag gewacht. En had toch iemand gebeld die in de auto reed achter de kopgroep. En die heeft hem gewaarschuwd dat toen de kopgroep er bijna was. Toen is hij teruggereden over het parcours. En toen zeg maar, heeft hij de kopgroep voorbij laten komen. En toen is hij weer het parcours gereden. Dus iedereen heeft dat hele rondje Mallorca gedaan. En Ferreira heeft misschien 5 kilometer gefietst voor zijn eigen afscheid. Vond ik ook mooi.
Wel tekenend.
Hij had geen zin om in de regen te fietsen.
Nee, geweldig. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Hey, het schijnt dat de mensen ook inschakelen om toch iets over die etappe te horen. Laten we die van vandaag als verleden beschouwen. Even die van morgen, want wat een knalrit is dit, hé. Hey.
Ja.
Alsof we nog niks bergop hebben gereden. En nu gooien we alles even bij elkaar.
Ja, voor de verandering morgen aankomst bergop.
Jeetje, Mina. Hey. Ja, ja. Die aankomst die valt nog mee. Die is wel lang, maar...
Ja, het is wel echt een vervelende lange klim. Met heel onregelmatig.
Ja, het einde is wel stijl natuurlijk.
Ja, een aantal jaar geleden toen reed Froome en Contador hem op. Met z'n tweeën. Dat was echt een duel. Froome viel toen heel veel keer Contador aan. En Contador hield toen uiteindelijk stand. En reed er nog van weg, volgens mij, in de laatste kilometer. Dus het is wel echt een bekende klim, de Farapona. Maar wat er daarvoor allemaal al ligt, is echt dat is mega zwaar. En je gaat eigenlijk... Ja, het is een beetje dwars door de Asturias heen. En zeker de Cobertoria, dat is een klim die ze... Ja, dat is echt een van de allerbekendste beklimmingen, zeg maar, in Spanje. En daar heb je er zich natuurlijk veel minder van in de Vuelta. Je hebt in Frankrijk en Italië veel meer beklimmingen die iedereen kent.
Ja.
In de Vuelta is dat een stuk minder. De Angliru kent iedereen wel. Misschien La Cobertilla of zo. Die krijgen we allebei nog. Maar de Cobertoria hoort eigenlijk wel een beetje daarbij. Dat hoort echt wel, is echt wel een van de bekendste beklimmingen. Alleen ze finish je daar nooit. Het is altijd een berg onderweg. Maar het is echt een kleren ding. Echt een kleren. Het is een soort klein Alpe d'Huez'je.
Ja, 10 kilometer, 8,7% gemiddeld.
Ja, groot, wel een mooie weg.
In tegenstelling tot het gemiddelde geitenpad.
Precies, ja.
Van de buurman van meneer Hernandez Fernandez.
Ja, nee, het is dus echt wel een doorgaande weg. En daarna krijg je de Puerto San Lorenzo. Nee, dat is ook een soort, een beetje hetzelfde. Ook weer met een stuk erin van 5 kilometer aan 11%. Ja, en dan de Farapona. Dus ja, het wordt een heerlijke etappe.
De Asturias. Weet je waar ik aan moet denken? Aan de Asturias?
Nou?
Dat het duo wat al een paar keer de afgelopen jaar wereldkampioen padel is geworden. Die komen uit de Asturias.
Ja, nee, het is een enorme, het is een streek met enorme trotse inwoners. Ik vind het eigenlijk de mooiste streek van Spanje.
Oh ja?
Ja, het is een hele ruige, weinig bewoonde streek. Echt een bergoord eigenlijk. En de inwoners daarvan, die, ja, het is niet zo als niet gaan, ze gaan niet zo ver als Basken of Catalanen, maar het scheelt niet heel veel. Toen ik in Spanje woonde, was het 2006, dus toen was het WK voetbal. En de jongens waarmee ik allemaal in het team reed, die interesseerden zich in een reet voor het Spaanse elftal. Want die zeiden dus, ik ben Cantabriër of ik ben Asturier. We hadden nog wel wat Asturiërs in het team en die waren echt, die gingen daar wel heel ver in. Dus die wilden liever dat het Spaanse elftal verloor. En die waren gewoon echt voor, wat ben je? Ik ben Asturier. Fernando Alonso is een Asturier.
Oh ja?
Ja, dat dus koppige...
Koppige trotsen.
Koppige trotse mensen uit echt een prachtig gebied. Als je een tip wil om ergens te gaan fietsen en je wil niet een keer... de 1000ste keer naar de Alpen of weer een keer naar de Dolomieten, ga naar de Asturias.
Even, want ik was in die streek, een paar jaar geleden zijn we hier in deze regio in ieder geval ook geweest. Ik kan het minder goed onderscheiden dan jij. Maar in welke mate is de Picos de Europa? Is dat Is dat Asturias of ja, is dat... Ja, ja, oké.
Okay. Dat ligt in Asturias.
Ja, oké. Okay. Ja, ja. Ja, dat was een prachtig. Dat heb ik namelijk ernstig goed onthouden, omdat het daar zo mooi was.
Ja, toen finishte de baker op zo'n geitenpad ergens boven in de mist.
Kregen nog even 26% op van die betonplaten.
Ja.
En dan regen.
Ja, nee, ja, neem wel je regenjekje mee. Als je echt in juli of augustus gaat of zo. Maar ja, ga daar heen. Dat is echt, ik vind het echt fietsparadijs.
Schitterend.
Wel een klein verzetje ook mee. Kan geen kwaad. Het is allemaal heel stijl.
Nee, dat kan geen kwaad. Nee. Heerlijk. Nou, we gaan er weer van genieten. Weet je wat ook goed is aan deze Vuelta? Dat vele klimmen is natuurlijk gewoon ontzettend interessant. Die rit van morgen ook weer ontzettend interessant. Maar het zijn allemaal relatief korte ritjes.
Ja, dat is echt een heel groot structureel verschil met de Giro.
Ja, 160 kilometer weer vandaag.
Ja.
Wat is het morgen?
Ja, en het is goed zo, weet je. Zeker aan het einde van het seizoen. Het
ja, toch?
Weet je,
het is toch een heerlijke wedstrijd zo.
Als je terugkijkt naar die laatste week van de Giro, als je ook ziet, renners hebben hun... Chimolai had dat gedaan en Hega, die hadden een soort ranking gemaakt. En dat is gebleken gewoon dat dit de zwaarste week was, waar ze de meeste energie hebben verbruikt ooit in de Giro.
Oh ja, ja.
En dan te bedenken dat de zwaarste rit er eigenlijk uit is gehaald.
Ja.
Over de Agnello en de Issoire.
De Issoire, ja.
Ja, jongens. En dat ze nog een verkorte rit hebben gereden. De dag ervoor die vlakke rit.
124 kilometer, ja.
Ja, insane.
Heerlijk, heerlijk. Maar dit is heerlijk.
Ja.
Goed, Roglic weer in het rood.
Ja, het wordt een potje Roglic-Carapaz.
Ja, ja, dat en, wordt het dicht. Ja.
En Movistar zal wel van ver gaan.
Ja, en die worden keurig 7e, 8e en 11e.
Ja. Ik ben wel echt benieuwd naar pools dit weekend.
Even een slotopmerking over de extra podcast die we hebben. Want naast deze podcast die zo'n beetje tegen de avond van deze, tegen het einde van deze vrijdagavond online komt, hebben we morgenochtend ook, en jij hebt een stuk gemaakt voor de krant, een langere podcast, een interview met Edo Maas. Die iets meer dan een jaar geleden betrokken was bij een verschrikkelijk ongeluk in de afdaling van de Madonna, zeg even. Vergeet die naam altijd. Sorry.
Madonna di Gisallo.
Madonna di Gisallo. Waar die met de grote plaat bijtrappend richting de start van het peloton keihard op een auto knalde. We zijn naar hem toe gegaan. Ik hoef het jou niet uit te leggen, maar de luisteraar leg ik het even uit. We zijn naar hem toe gegaan en we hebben daar in zijn, wat vroeger zijn fietsenhok was en nu zijn creatieve schuur, bijgenaamd de Shed, hebben we gepraat met een jongen die... Nou, ik was er danig van onder de indruk, de manier waarop hij zijn verhaal kan vertellen en de manier waarop hij een jaar na dit verschrikkelijke ongeluk, terwijl hij een dwarslesie heeft, een hoge dwarslesie, een groot deel van zijn lijf en met name zijn benen nooit meer zou kunnen bewegen, hoe hij daarover kan praten. Het was een bijzondere ontmoeting met een levenslustige jongen.
Zeker. Luisteren. Ja.
Luisteren.
Heel, ik denk dat hij wijzere en verstandigere dingen zei en dacht dan ik in mijn leven wat al 3 keer zo lang duurt als dat van hem.
Ja, dat is, ja, ik zit erover na te denken, dat klopt eigenlijk wel, ja.
Ja, toch?
Ja, ja, maar ja. Onze tijd komt nog wel. Dat dus, de podcast van Edo Maas. Morgen zijn we er ook weer na deze monstrueuze, heerlijke bergrit in de Vuelta. Veel kijkplezier. En dan zijn we weer terug met een nieuwe In het Wiel. We wensen u een heerlijke zaterdag. Tot de volgende.
Ik zeg het toch, het leven begint bij 40.
Ja, maar wat begint er dan precies? De weg terug?
Aftakeling, begin van het einde, allemaal ellende.
Ja, en wat was daarvoor dan? Was dat droog oefenen?
Nee, maar serieus jongens, 20ers die hebben de toekomst, 30ers een dilemma.
50-plussers hebben een eigen partij, dames en heren, en een omroep. En wat hebben
wat
wij?
Hebben wij?
Wat hebben wij?
Een podcast!
Mijn god. Het is echt heel erg. Het is echt heel
dat
erg.
Dat je dit gewoon gedaan hebt.
Wat sta ik hier eigenlijk te doen?
Ben ik dan een oude lul? Maar dan
laten we ook stoppen met dat het erg is dat je ouder bent.
Ja, en hoe diep je gaat, dat je echt...
Ik heb nog steeds het idee dat ik gewoon maar een beetje wat aanklooi.
De Veertigers.
Je vindt deze podcast op onze site en via de bekende podcast-apps.